onze verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij je vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 95, daarvan het eerste en het derde vers. Ontlaat ons samen Israël zingen, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zangen. En ook het derde vers, Psalm 95, vers 1 en 3.
Gemeente, op deze eerste kerstdag belijden wij ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar het gaat over die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En we zingen daarna op Psalm 95, het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95 vers 4. We belijden met mond en hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren naar de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen, om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest. Uit de maagd Maria een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij doen voorbeden voor mevrouw de Vries, die vandaag 78 jaar is geworden. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in het gebed. O almachtige en genadige God, u had de wereld geschapen en ook ons mensen, kroonjuweel op uw schepping, geschapen naar uw beeld en gelijkenis. En u zag alles wat u geschapen had en het was zeer goed. Maar er is kwaad in deze wereld gekomen. En wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat is ons schuld. We kunnen de schuld niet aan de duivel geven. En dat is iedere keer weer zo, Heere, als wij uw geboden overtreden en onze eigen weg gaan. En niet doen wat u van ons vraagt. Brengen onszelf in groot gevaar. Het loon op de zonde is de dood. En de gehele wereld is, zegt Paulus, voor God verdoemelijk. O, wie zal dan bestaan als u rekening houdt met ons? Wij rekening moeten houden met u. Maar we mogen deze eerste kerstdag stilstaan bij wat u gedaan hebt. U bent om ons mensen en om onze zaligheid nedergekomen uit de hemel. U hebt ons vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. En we mogen bij dat bijzondere heilsfeit stilstaan vanmorgen. Heere, we danken u daarvoor. Geef dat we het wonder daarvan weer opnieuw mogen zien. En als we het nog nooit hebben gezien, Heere, geef dat het licht daarover mag opgaan. Het licht dat schijnt in de duisternis. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En er gaat een nodiging vanuit, kom tot zijn schijnsel alle volken. En gij mijn zielen bidt het aan. Komt laten wij aanbidden die koning. Die zaligmaker, die Heere der Heren. Dat is niet te bevatten voor ons. Dat u, terwijl u zo groot bent, zo machtig, met zoveel heerlijkheid bekleed, zo klein geworden, en in een kribbe neergelegd, in de armzaligheid van ons menselijk bestaan. We Heren, we bidden u, schenk ons uw Heilige Geest, die in alle waarheid leidt, en die dat woord wil gebruiken om dat thuis te brengen in onze harten, dat het mag komen tot aanbidding en verheerlijking van u, tot erkenning en belijdenis van onze zonde en verkeerdheid, maar dat wij ook het wonder van uw genade mogen aanschouwen in de geboorte van uw lieve Zoon. Heere, ontferm u over ons allen, over de mensen hier in de kerk, maar ook over de mensen thuis. Schenk ook thuis uw zegen en genade aan ouderen die niet meer naar de kerk kunnen, aan anderen die aan huis gebonden zijn. We bidden u voor degenen die in een verpleeghuis of verzorgingstehuis zijn opgenomen. Heere, wees ook hen nabij. We bidden u voor de heer Verboom, voor zijn vrouw, voor meneer Pronk, voor zijn vrouw, voor mevrouw Van Velzen. Heere, ontferm u over hen en over al die anderen. Heere, we bidden u, geef dat zij die ziek zijn uw nabijheid mogen ervaren. Geef dat zij die gebrekkig zijn uw hulp en bijstand nodig hebben, dat ze die ook mogen ervaren. Heere, we bidden u ook voor de jongeren, jonge mensen, ook in deze tijd, die ook gebonden zijn, die niet meer alles kunnen, misschien ook wel niet meer naar het werk kunnen gaan, of niet naar school kunnen gaan, of konden gaan. Heere, thuis moesten werken, al die anderen. Heere, ontferm u over ons, ontferm u over de gehele gemeente. Geef dat wij alle jongeren en oudere kinderen de boodschap van kerst mogen horen en ons daarover mogen verblijden. En dat te midden van alle pijn en moeite en zorg, dat die blijdschap over de geboorte van uw Zoon boven alles uit mag stijgen. Heere, ontferm u. Bidden u voor mevrouw de Vries, die vandaag 78 jaar is geworden, geef haar uw zegen en genade te ervaren. En wilt u met haar zijn ook in haar nieuwe levensjaar en haar zegenen. Heren, we bidden u voor deze wereld. Laat overal dat kerstevangelie toch, al is het alleen maar digitaal, mogen binnenkomen bij de mensen. En dat we ons nochtans in u de Heren zullen verheugen, maar vooral ook dat we ons heil van u zullen verwachten. Het niet van onze inspanningen zullen verwachten. Want wij redden het niet, al wordt dat dan wel gedacht en gezegd. Wij denken dat virus wel te kunnen overwinnen, maar wij kunnen dat niet. Heren, u alleen kunt ons redden. We bidden u voor alles als het gaat over dat virus. We bidden u voor alles dat wij de les mogen leren die daarin gelegen is. Dat we afhankelijk zijn van u en dat we op uw hulp en bijstand zijn aangewezen. Dat hebt u ook tijdens uw omwandeling op aarde toch willen uitdragen, Heere Jezus. Dat uw koninkrijk in u tot ons gekomen bent. Dat u als de koning van dat koninkrijk tot ons gekomen bent. En dat wij in u ons heil, onze zaligheid mogen verwachten. We bidden u, wees ons zo nabij. Gedenk ons ten goede naar de grootheid van uw goedertierenheid. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Lucas 2. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Lucas 2 vanaf het eerste vers. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. Ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Er waren herders in diezelfde landstreek, ze gouden in het veld en hielden de nachtwachten over hun kunnen. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrees. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig een grote blijdschap die voor het gehele volk bestemd is. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David. En dit zal u het teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewonden liggen in de kribbe. En van stonden aan was er met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, dat de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze al onbekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Ik wil uw aandacht vragen voor twee dingen, voor de kerstboodschap en voor het kerstgeloof. En als het over de kerstboodschap gaat, dat vinden we in vers 11, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En als het gaat over het kerstgeloof, vinden we dat in vers 15b. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, dat de Heere ons heeft verkondigd, tot zover. We maken nu het volgende bekend. Morgenochtend hoop ik tweede kerstdag ook voor u voor te gaan. Aanstaande zondag hoopt voor u voor te gaan. 'S Morgens om 10:00 dominee Lohuis, 's avonds om 6:30 dominee P. Vernooy. De collecten. De eerste collecte is voor algemene doeleinden, de tweede voor de evangelisatie. De collecten worden bij de uitgang gehouden. We bevelen ze van harte bij u aan. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit de lofzang van Maria, de versen 1 en 3. De lofzang van Maria, vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En vers 3, hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. De versen 1 en 3 van de lofzang van Maria. Gemeente, jongens en meisjes. Vandaag mogen we stilstaan bij de geboorte van de Zoon van God, die om ons mensen, om onze zaligheid is neergekomen naar de hemel. En God doet er alles aan, dat was toen zo, dus vandaag nog zo, om de boodschap van zijn Zoon, van de geboorte van zijn Zoon bekend te maken. Ja, elk kerstfeest vraagt natuurlijk ook wel weer om het geheel van de boodschap, het geheel van dat kerstevangelie uit de doeken te doen. Maar daar wil ik vanmorgen toch wel mee beginnen. Het is God zelf die die boodschap, de geboorte van zijn Zoon aan de wereld bekend maakt. En daar gebruikt hij om te beginnen een engel voor. En vervolgens een legerschare van engelen. En vervolgens een paar herders die de nachtwacht hielden over hun kudde. En die de boodschap van de geboren zaligmaker alom hebben bekendgemaakt. Dat treedt toch wel naar voren. We kunnen de kerstgeschiedenis natuurlijk ook vanuit verschillende aspecten bezien. Ja, het ligt een beetje voor de hand om te beginnen bij er was geen plaats voor hem in de herberg en zo. En dan vervolgens over die herders, wat waren dat voor mensen. Maar hier wil ik toch vooral mee beginnen. En dat heeft zijn betekenis ook voor vandaag. Want hoe het dan ook gaat in deze wereld en hoe het toen er naartoe ging, God wil dat die boodschap bekend wordt. En dat die aan alle volkeren bekendgemaakt zal worden. Zo heeft ook Maria gezongen, zo hebben we daar straks gezongen. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. En laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Dus het is een boodschap die bestemd is. In de eerste plaats kan je zeggen voor Israël, die voor het gehele volk wezen zal, die voor het gehele volk bestemd is. Maar ik hoop morgenochtend bij leven en welzijn uw aandacht te vragen voor de wijzen uit het oosten. En dan zie je in Matthäus 2 dat het direct al over de grenzen van Israël heen gaat. En dat er heidenen uit een ver land komen om de geboren koning der Joden te aanbidden. Dus zowel in het Lucas-evangelie als in het Matthäus-evangelie staat zeker wel dat de zaligheid in de eerste plaats verkondigd mag worden aan de Joden en dat in de eerste plaats Israël ermee bekendgemaakt mag worden. Maar vervolgens gaat het over de grenzen van Israël heen naar de heidenen. En op de Pinksterdag dan zie je dat ze overal vandaan komen om te horen van die zaligheid die er in Christus is. En zo mogen wij dat ook vanmorgen horen. En daar zit wat achter. Als God wil dat iedereen het hoort, dat iedereen het mag weten. Als God wil dat die boodschap aan alle mensen verkondigd mag worden, dan zit daar bij God wat achter. Dat is niet alleen maar iets om voor kennisgeving aan te nemen. En te denken, oh ja, dat gevaar dat lopen we natuurlijk, omdat wij als christenen elk jaar die kerstboodschap horen, dat we denken, nou ja, we weten het al, hè. En daar is niks nieuws bij. Dat vraagt ook van de dienaren van het woord toch ook wel weer de nodige creativiteit, moet ik het zeggen, om die boodschap weer opnieuw te brengen en te actualiseren en duidelijk te maken wat God ermee bedoelt. Ja. Kom ik daarbij uit dat ik daar dan ook mee verder mag gaan. Als God wilde dat die boodschap van de geboren zaligmaker overal verkondigd wordt, dan zit daar wat achter. Dan zit daar achter, we zien het bij die herders, die gaan op weg naar Bethlehem om te zien het woord dat er geschied is. Maar dan zit daar achter dat ook wij, en dan begin ik bij u hier in de kerk, en dan ga ik vervolgens naar alle mensen die thuis luisteren en kijken. Daar zit wat achter bij God. God wil, en daar mogen we dan ook op pleiten. God wil dat wij allemaal, jongeren en ouderen en ook de kinderen, als ik het zo mag zeggen, naar Bethlehem gaan. Dat wij allemaal in contact mogen komen met de geboren zaligmaker. Dat wij allemaal dat kind in de kribbe mogen aanschouwen. En dat wij in dat kind onze zaligheid zullen zoeken. En dat wij in dat kind ook onze zaligheid mogen vinden. Daar wil ik bij inzetten. En ik hoop dat u zich, en door de boodschap, kerstboodschap, maar ook door het kerstgeloof van de herders, gedrongen zult weten om ook zelf het kind met een hoofdletter te zoeken, om ook zelf het kind te mogen aanschouwen. De Heer Jezus Christus. Ja, eerst iets over de kerstboodschap. Er waren herders in diezelfde landstreek. Die hielden zich in het veld. Hielden de nachtwacht over hun kudde. En ik stel me voor dat ze dus om de beurt die schapen in de gaten hebben gehouden. En midden in de winternacht ging de hemel open. En kwam er een engel naar beneden. Om aan die herders de heilsboodschap, de boodschap van de geboren zaligmaker te verkondigen. Een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Het was dus niet alleen maar een lichtglans die hen omstraalde, maar er staat bij de heerlijkheid van de Heren. En dat is heel bijzonder. Want die heerlijkheid is er bij God. Maar daar ging de hemel open, er komt een engel naar beneden en die is omgeven, die komt mee met de heerlijkheid van God. Met die engel daalt de heerlijkheid van God op aarde neer. En dat is eerst in die ene engel en vervolgens in al die andere engelen. Die legerscharen van engelen. Wat moet dat zijn geweest? Onvoorstelbaar. Als al die legioenen van engelen, staat er toch, van stonden aan was er met de engel, een menigte van hemelse heerlegers. Dat staat in het meervoud. De menigte van hemelse heerlegers. Het lijkt wel alsof de hemel leeg stroomt op de aarde. En de engelen, vervuld van de heerlijkheid Gods, daar naar die herders gaan in de velden van Efrata. Natuurlijk denken wij dan wel, dat zullen de kinderen ook wel denken. Stel je nou eens voor dat jullie daarbij geweest waren. Jullie mogen nu horen dat de Heere Jezus is geboren. Heb je wel eens gedacht? Misschien vanmorgen wel. Van de week. Toen je het met je vader en moeder ook over het kerstfeest hebt gehad. En ze dat al wel hebben verteld aan jullie. Heb je wel eens gedacht, ik had daar eigenlijk wel bij willen zijn. Ja, jij knikt, hè. Ja, je had dat wel eens willen zien. Zo'n geweldig schouwspel. Onvoorstelbaar. Als zij anders naar de hemel kijken, ja, vandaag was de hemel blauw gekleurd, maar van de week is die natuurlijk ook wel donker gekleurd door donkere wolken. Maar ik kan je voorstellen dat wolkendek breekt en dat er een engel naar beneden komt. En dat er daarna nog een menigte van hemelse heerlegers naar beneden komt. Oh, dat is onvoorstelbaar. Kunnen we ons niet voorstellen. Het is toch gebeurd. Het wordt ons gezegd. Ja, en die engel die gaat naar herders. Ja. Ik weet niet wat er allemaal in die herders is omgegaan. En dit weten we wel, dat ze slecht bekend stonden. Ze mochten niet getuigen voor de rechtbank, omdat ze onbetrouwbaar waren in hun getuigenis. En ze hoorden in het rijtje in die tijd van tollenaren en zondaren en heidenen en herders. En die telden in de ogen van de schriftgeleerden en de overpriesters niet mee. Dat was het uitschot van de maatschappij. En als er onder die herders mensen zijn geweest die toch de Heere hebben gevreesd, dat weet ik niet, maar dit weten we wel, dat de Heere zijn engel stuurt naar deze mensen. En zoals we morgenochtend zullen stilstaan bij die wijs uit het oosten, ja, dat is ook heel, heel bijzonder natuurlijk dat de Heere van die wijs uit het oosten gebruik maakt. Dat waren sterrenwichelaars, magiërs, ja. Nou, daar wordt in het, zeg het maar heel voorzichtig, daar wordt in het Oude Testament niet zo positief over gesproken. En daar maakt de Heere gebruik van. En de Heere gaat naar die herders toe om aan hen dit evangelie van de geboren zaligmaker te verkondigen. Wat vind ik daarvan? Hè? Dan zou ik eigenlijk even met u willen praten. Wat vind ik daar nou van? Dat de Heere nou naar die herders toe gaat om aan hen het evangelie te verkondigen. Als de Heere nou vandaag naar mensen toe gaat die bij ons niet in tel zijn, uitschot van de maatschappij, wat vinden we daarvan? En dat de Heere Jezus, gaat het natuurlijk verder, hè? Dat de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde zich uitgerekend bezighoudt met tollenaren en zondaren. En wij geloven dat wel, hè, dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar ik heb wel eens het gevoel dat eigenlijk iets heel moois hebben gemaakt. Zondaren. Misschien wel gereformeerde zondaren. Hè? Maar ja, zo klinkt het in de oorspronkelijke taal natuurlijk niet. Het zijn mensen die hun doel gemist hebben. Het zijn mensen die de verkeerde kant op gaan. Het zijn mensen die met Gods geboden een loopje hebben genomen. En uitgerekend naar dat soort mensen gaat de Heere toe. Vinden we daar nou van? Als je jezelf hebt leren kennen, dan moet je zeggen dat is een wonder. Maar als je nog hoog en goed denkt van jezelf, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je diep in je hart, geef je niet 1, 2, 3 toe natuurlijk, maar dat je daar eigenlijk wel een beetje aan ergert. Want bij de fariseeën was het in die dagen natuurlijk zo van, waarom komt de Heer nou niet naar ons toe? Deze eet en drinkt met tollenaren en zondaren. Dat was een grote ergernis. Ja, wat bedoelde de Heer naar de fariseeën daartoe? Dit even tussen aanhalingstekens. Wat bedoelde de Heer daar nou mee naar de fariseeën? De fariseeën die vroegen, zijn wij dan ook blind? En dan zegt de Heere, als je geweten had, hè, wie of daar komt het op neer, als je nou zou weten wie of je zelf bent, dan zou je dat niet vragen. Ja, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. Maar denk je soms dat jullie die medicijnmeester niet nodig hebben? En dat mag ik u dan zeggen vanmorgen, die hebben we allemaal nodig, die zaligmaker hebben we allemaal nodig. Of wij nu goed denken van onszelf of kwaad. Maar dit mag ik u zeggen, die boodschap van de geboren zaligmaker, die kwam tot herders. En staat er dan, zij vreesden met grote vrees. En ik denk dat we dat allemaal wel zouden doen, als die heerlijkheid van God zo gaat stralen in deze wereld en in ons leven, wie zal dan bestaan? Maar de engel zeide tot hen, vrees niet. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die voor het gehele volk bestemd is. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David. Dat is de kerstboodschap. Dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David. Heden staat er. Dat was toen, zegt u. Wat heeft dat te betekenen voor vandaag? 25 december 2020. Ja, zo gij zijn stem dan heden hoort. Dat woordje heden, dat heeft een bijzondere betekenis in de Bijbel. Dat een beetje, toch een beetje anders dan wij dat doorgaans gebruiken. Als we het hebben over heden, over nu, dan hebben we het over 25 december 2020, dat is heden. Maar het heden, dat is ook altijd het heden van Gods genade. Het is nu, de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Indien gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. En daarmee overstijgt de Heere de grenzen van de tijd. Tussen toen en vandaag. Dat heden van toen, dat is ook het heden van vandaag. En dat hangt natuurlijk samen met wat ik in het begin gezegd heb. Dat de Heere wil dat alle mensen die boodschap horen. En u mag hem heden horen. En u mag hem zo horen. Jij hebt er al vaker van gehoord. Maar u mag hem zo horen. Dat hoop ik dat dat ook voor u zo zal zijn. Dat u zegt, ik heb het opnieuw gehoord. Het is heden, het is vandaag. Vandaag mag ik het horen. Het is niet alleen maar een kwestie van, het is meer dan 2000 jaar geleden. Nee, dat heeft zijn betekenis voor vandaag. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Ja, die boodschap, die is niet alleen maar voor alle plaatsen bestemd, maar die is ook voor alle tijden bestemd. Die is ook voor deze tijd bestemd. En daarom mag u dat laten staan. Ja, dat is het bijzondere van het woord van God. Als er staat dat u heden geboren is, dan is dat vandaag. Vandaag mag u deze boodschap horen. En dat hangt samen met wat anders. Hoe lezen wij de Bijbel? En hoe luisteren wij ook vanmorgen naar de preek? Dat is het bijzondere van de Bijbel. Dat is het bijzondere van het woord van God. Dat is niet alleen maar om ons wat kennis bij te brengen. Het is niet alleen maar om ons een verhaal te vertellen dat we al lang en breed weten. Dat is niet alleen maar om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Dat is niet alleen maar om wat weetjes, wat ditjes en datjes ons mee te delen. Maar het is Gods spreken tot ons. God spreekt rechtstreeks tot ons door dit woord. Daar hebben we wat moeite mee. Want we zijn geneigd om te zeggen, ja, dit is het geschreven woord, het is opgetekend. We geloven wel dat dat geïnspireerd is door de Heilige Geest. Maar dat God nu door dit woord ook rechtstreeks tot ons spreekt. En u hoort de dominees, ik heb het zelf ook vaak gezegd, wel zeggen, de Heere wandelt ons in het gewaad van zijn woord. Maar dat is altijd, dat is ook nu, heden. En die zijn stem dan heden hoort. De Heere heeft toen gebruik gemaakt van een engel. Een engel heeft die boodschap gebracht. Ik verkondig uw grote blijdschap die al voor het gehele volk bestemd is. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welke is Christus de Heer, de stad van David. En wat zeggen, daar loop ik even vooruit, al eigenlijk op het tweede punt. Dus het kerstgeloof, wat zeggen nou die herders als ze die boodschap hebben gehoord? Wat zeggen ze dan? Zeggen ze dan, we hebben een engel gezien. En die engel die heeft ons de boodschap gebracht. Nee, wat zeggen ze dan? Als die engelen weggevaren zijn naar de hemel, dan zeggen ze tegen elkaar, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is. En dan moet u goed opletten wat er dan staat. Dat de Heere ons heeft verkondigd. Ze zeggen niet dat die engel ons heeft verkondigd. Nee, dat de Heere ons heeft verkondigd. En daarmee geven ze daar blijk van, ja, dat ze wel een diep besef hebben van de wijze. En dat is kennelijk toch ook wel omdat ze er van ondersteboven zijn geraakt. Dat kan ook niet anders. Maar dat ze diep besef hebben dat de Heere van boodschappers gebruik maakt. En dan zegt u, en nu wij. Er staat een dominee op de preekstoel. Ja, mens, zondig mens, je kent hem al lang. Maar de Heere gebruikt mensen om vandaag die boodschap van het evangelie te verkondigen. En Paulus prijst de Thessalonicenzen. Hij zegt tegen hen, hij prijst ze omdat ze het woord van de prediking hebben aangenomen, zoals het waarlijk is, niet als der mensen woord, maar als Gods woord. De Thessalonicenzen hebben kennelijk verstaan dat God door Paulus hen aanspreekt en bidt. En Paulus heeft dat gemerkt. En dat is mijn hartelijke wens en bede, geliefde gemeente, dat u zo ook het woord van de prediking ook vanmorgen zult verstaan. En niet alleen maar zult aanhoren, hè. Je kan een boodschap aanhoren. Maar dat je het ook voor jezelf geloven mag. En dat mag. En daar wringt natuurlijk bij ons de schoen. Ja, kunnen we dat nou zomaar geloven, hè? En dan komen we bij die kerstboodschap. Kunnen we dat nou zomaar geloven? Ik verkondig een grote blijdschap die voor het gehele volk bestemd is. Namelijk dat voor u. En dan zou ik u allemaal aan willen wijzen. En dan kijk ik ook naar de kinderen. Ook voor jou. Hier in de kerk en thuis. Ik verkondig een grote blijdschap. Kinderen, jongelui, die voor het gehele volk bestemd is, ook voor jullie bestemd. Dat ook voor u en voor jou, hoor je het, moet je nooit meer vergeten. Ook voor jou de zaligmaker geboren is. Als je nou straks naar huis gaat, of straks de dienst is afgelopen, je hebt het er nog eens met elkaar over, dan hoop ik dat je dat ook nog weer eens zult. En dat nog weer eens aan de orde zult stellen. Voor wie is die nou geboren? Vraag het dan maar eens aan elkaar. Voor wie is de Heer Jezus nou geboren? Nou, de Heer heeft gezegd voor u. Voor jou. Mag ik dat geloven? Dat is het punt. Mag ik dat nou geloven? Mag u het woord van God geloven? Mag u geloven wat er geschreven staat? U wil het liever omdraaien. Waar haalt u het recht vandaan om het niet te geloven? U gelooft allemaal dat de Bijbel het woord van God is. Maar het is nog een stapje verder om te zeggen, het is niet alleen maar het woord van God, maar het is nou ook het woord van God tot mij. Tot u en tot jou. Ik verkondig u. Ik verkondig jouw grote blijdschap. Die voor het gehele volk bestemd is. En dan maken we daar, dat is even een zijstapje, dan maken we daar soms ook wel van voor iedereen. Maar als je het ervan gaat maken voor iedereen, ja, dat kan dan ook zo onpersoonlijk zijn als het maar kan. Voor iedereen. Ja, ik zeg niet dat dat niet zo is, maar om te beginnen moet ik zeggen, het is voor u en voor jou. Ja, voor mijn buurman, ja ook, nee, maar in de eerste plaats is het voor u. En het gaat erom dat we dat ter harte nemen. En dat we dat geloven. En ook als er bij ons dan van die twijfel is, die aan ons knaagt. Zegt, zou dat dan wel echt voor mij zijn? En het zou ook wel eens kunnen zijn dat er zo'n binnenprater tegen je zegt, denk je nou echt dat die dominee gelijk heeft vanmorgen? Denk je nou echt dat dat voor u en voor jou bestemd is? Dat kan hij nou wel zeggen, maar waar haalt hij dat vandaan? Ja, dat haal ik uit de Bijbel. Luther zou zeggen, ik heb het in het woord gevonden. En als het nou niet zo is, dan moet je me maar van het tegendeel overtuigen, maar ik heb het in het woord gevonden. Dit is Gods woord aan u en aan jou. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. En dan mag je verder gaan. En dan hoop ik dat je dat ook ter harte zult nemen. Want als het voor u bestemd is, als God. Ja, het kan wel eens zijn dat iemand dat tegen je zegt. En dat het ene oor in en het andere oor uitgaat. En dat je 5 minuten later zegt, zei je wat tegen mij? Of zo. Hè. Oh ja. Ja, nou, ik was er even niet bij met mijn gedachten. Hè? Maar dat kan je natuurlijk niet doen als God tegen je spreekt. Hè? Als God wat tegen je zegt. Dan moet je wel allebei je oren openzetten. En dan moet je wel goed luisteren naar wat hij zegt. Voor jou is de zaligmaker geboren. De zaligmaker. Wat is dat? Ja, het Nederlandse woord is natuurlijk prachtig. Zaligmaker. Dat zegt ook, je bent het niet. Je bent niet zalig. Je bent rampzalig vanwege je zonde. Je bent een overtreder van Gods geboden. Maar je bent ik mag u verkondigen. De blijde boodschap van grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Hij kwam om ons zalig te maken op aarde. Om ons van onze rampzaligheid te bevrijden. En om onze zaligheid te geven. Het oorspronkelijke Griekse woord, het betekent redden van de dood. We zijn ten dode opgeschreven. En daarom heb ik er ook zoveel nadruk op gelegd. Dat woord, dat is voor u en voor jou bestemd. En dat is, ja, een blijmare. Dat is een blijde boodschap van de bovenste plank, om het zo maar te zeggen. Want je bent ten dode opgeschreven. Je ziet het in de wereld om je heen. Alle mensen moeten sterven. En het gaat bijna dagelijks over sterftecijfers. En over, dan is er weer een medicijn gevonden, dan kunnen het aantal sterfgevallen worden verminderd. Ondertussen, er zijn al heel wat mensen aan corona overleden. En kijk de advertenties maar eens na in de krant, dan gaat het ook over mensen van 45 en 51. En niet alleen maar over mensen van 85. Alle mensen moeten sterven. Ik verkondig u grote blijdschap, dat u heden geboren is, de redder van de dood. Hij kwam om ons te redden van de dood. We waren ten dode opgeschreven. Dat is vanwege onze zonde. Maar hij is geboren in Bethlehem. De kribben neergelegd. Ja, ook om, daar heb ik een poosje geleden over gepreekt. Hebreeën 2. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. Om onze dood te sterven en om door zijn sterven te niet te doen, uit te schakelen die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En dat is de blijde boodschap die ik u verkondigen mag, dat u heden geboren is, de redder van de dood. En om te verlossen al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Zit het daar toch allemaal wel mee van tijd tot tijd? We kunnen er overheen leven. Maar wie redt ons nou van de dood? En wie redt ons nou, wie bevrijdt ons nou van dat virus en van alle gevaren die ons bedreigen? Jezus. Daarom is hij geboren. Om ons te redden van de zonde en van de dood. Om ons met God te verzoenen. Om die straf te dragen, die schuld te betalen. Om het goed te maken tussen God en onze ziel. Dat we vrede met hem mogen hebben. Zaligmaker. Welke is Christus? Hij is gezalfd, van God gezalfd. Om koning, priester en profeet te zijn. Zaligmaker te zijn. Van Gods wegen daartoe bestemd. En van Gods wegen in deze wereld gezonden. De Heere, de Kyrios, die een naam draagt welke boven alle naam is. Dat is de naam van God zelf. Het is niet maar, hij is niet alleen maar de Zoon van God, maar hij is ook God zelf. De Heere. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Het is niet zomaar iemand die daar geboren is. We kunnen ons natuurlijk ook wel een beetje vergissen als we dan alleen maar op dat kind kijken. Dat we dan zeggen, tjonge jongen, ja. Maar dat kind van Bethlehem is de Zoon van God. En is God uit God. Waarachtig God uit waarachtig God. De Heere in de stad van David. Ja, dat is naar het woord van de profeet. Hij zal geboren worden in Bethlehem Efrata, in de stad van David. Het is vervulling van de profetie. En dit zal u het teken zijn, u zult het kind vinden in doeken gewonden, liggend in de kribben. En daarmee heeft de engel ook gezegd, dat is het onvoorstelbare. Dat kind in de kribben, dat is de Zoon van God, dat is de zaligmaker van de wereld. Dat is de redder van zondaren. Maar hij is arm geworden. Geweet de genade van onze Heer Jezus Christus dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Omdat u door zijn armoede zou rijk worden. Ja, en dat wordt benadrukt door het feit dat hij daar in de kribbe van Bethlehem is neergelegd. Dat is een teken dat hij het is. Daar kun je hem aan kennen. En van stonden aan was er met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggen de Ere zij God. Er is blijdschap in de hemel, maar er is ook blijdschap op de aarde. En dat hebben de engelen vertolkt. Ja, daarom had ik daar ook wel graag bij willen zijn, ja. Maar goed, we mogen ervan horen. Onvoorstelbaar, dat is hier een huis van vreugde druisen. Voor Israëls grote opperheer. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Ja, daar roept de Bijbel, daar roept de Heer in zijn woord ons toe op. En de engelen gaan ons daarin voor. Ere zij God. Wie krijgt er de eer van? Ja, niet wij. Wij hebben er niet naar gevraagd. Maar God zelf heeft zijn Zoon gezonden. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. Zoals je nou die engelen ziet neerdalen op de aarde. Zo mag je ook zeggen dat ook de vrede op aarde neerdaalt. Dat de vrede tussen God en mensen. In de mensen een welbehagen. Toen u zich daarnet afvroeg. Ja, zou dat nou wel voor mij bestemd zijn? Dan mag je ook daar de vinger bij leggen. Bij die engelenzang. In de mensen een welbehagen. En als je jezelf afvraagt, hoe kan dat nou? Het is goed om jezelf dat af te vragen. Hoe kan dat? Hoe bestaat dat? Hè? Hoe kan God nou in ons mensen een welbehagen hebben? Hij zou ons moeten verdoemen vanwege onze zonde. En toch hebben ze gezongen: in de mensen een welbehagen. Ja, dat is het onvoorstelbare van God. Ja, we zingen ook in Psalm 89. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Omdat wij naar God hebben gevraagd, nee, niks ervan. God, en u kent die uitdrukking ook wel. God heeft redenen genomen uit zichzelf. En is die dan niet met ons bewogen? Ja, maar om zichzelf wil. Dat het zijn welbehagen is. Om zich over zondaren te ontfermen. In mensen een welbehagen. Ja, dat is de kerstboodschap. Dat is overweldigend. En ik hoop dat u het ook als zodanig zult ontvangen. Ook al zijn we vandaag met wat minder mensen in de kerk. Natuurlijk speelde dat van de week ook wel door mijn gedachten. Ik heb wel teruggedacht aan bijeenkomsten. Ik weet nog in de tijd dat ik hier in de kerk stond. Wel meegemaakt in de singelkerk. Dat er met de eerste kerstdag mensen terug moesten. Dat er echt geen plek meer was. Alles zat vol. Mensen zaten tot onder de preekstoel. De koster zei, ja, ik kan echt niemand meer bergen. Dat is gebeurd. Ja, ik heb dat in Katwijk ook meegemaakt. Onvoorstelbaar. En dat is nou niet meer. Maar, ja, nou hoop ik, en nou bid ik van één ding. En dat, ik heb mezelf dat natuurlijk ook wel voor moeten houden van de week. Toen ik met deze preek bezig was. Daar moet je niet op gericht zijn. Dat is natuurlijk ook vaak het geval geweest. Vroeger jaren. Dan ging het over de vraag na afloop van de dienst, was het vol. In Katwijk, dan gingen de kinderen naar de ouders toe, zondagsmorgens op de koffie. En dan was dat stevast wel de vraag. En hoe was het vol? Hoeveel waren er in de nieuwe kerk? Hoeveel waren er in de oude kerk? En hoeveel waren er in de nieuwe kerk? Enzovoort, dan gaan we het daar over hebben. Nou, daar kunnen we het dus niet meer over hebben. Waar kunnen we het toch wel over hebben? Over de boodschap. Het kerstevangelie. Want dat is niet veranderd. Mag ik u nog verkondigen? En natuurlijk ben ik heel blij. Heel blij omdat u er bent. En dat u thuis ook luistert. Dat hoop ik van harte. En dat het voor u dan. En ik hoop voor u allemaal. Dat er weer een tijd mag komen dat u allemaal weer naar de kerk kunt. Maar daar heb ik op dit moment niks aan. Maar waar u wel wat aan hebt, dat is aan dat kerstevangelie. En dat is onafhankelijk van het aantal mensen. De engel die had ook naar Jeruzalem kunnen gaan. En die heerlegers van engelen hadden ook naar Jeruzalem kunnen gaan. En die hadden ervoor kunnen zorgen dat heel Jeruzalem leegliep. En dat ze allemaal dat spektakel hadden aanschouwd en gezegd, jongen. Nee, God heeft dat anders beschikt. En dat mag ons tot troost zijn, ook al zijn we met een paar mensen. U is heden geboren, de zaligmaker. Welke is Christus de Heer, de stad van David. En dat is het wat de Heer ons op het hart wil binden, hier in de kerk en thuis. Heden is voor u geboren, de zaligmaker. Wat is Christus de Heer? En nou komt het. Wat brengt dat nou met zich mee? Dat is het tweede waar ik uw aandacht voor wil vragen, maar ik heb er al wat van gezegd. Dat is het kerstgeloof. De boodschap vraagt om geloof. En niet dat we op een afstand blijven staan en op een afstand het aanhoren. En denken bij onszelf, ja, dat verhaal dat kennen we al lang, dat is oud nieuws. Nee, dat we het mogen horen als, ja, als een boodschap van veel meer gewicht en veel meer belang Dan het feit, nou, ik ga nou geen dingen noemen, want dan gaan we daarmee weer verder over denken. Maar wat er deze dagen gebeurd is en zo, en wat er elke dag in de krant staat en de media ons vertellen. Dit is van het hoogste belang en dit is het allerbelangrijkste nieuws. Wat doet u daarmee? De herders hebben het, dat is één, de herders hebben het geloofd. En niet alleen maar de inhoud van die boodschap hebben ze geloofd. Maar ze hebben ook, dat heb ik al gezegd, ze hebben ook geloofd dat het de Heere zelf was. Die door die engel tot hen sprak. Gelijk dat er geschied is, dat de Heere ons heeft verkondigd. En dat hoop ik dat u dan ook mag zeggen, dat u daar de les uit mag trekken. En dat u mag zeggen, als u hier vandaan gaat straks en thuis, als u er nog eens over napraat, dat u mag zeggen, de Heere heeft ons de kerstboodschap willen brengen. Het gaat niet om die man, het gaat niet om die boodschap, het gaat niet om die engel. Maar de Heere zelf heeft daar gebruik van gemaakt om ons dit bekend te maken. U is heden geboren de zaligmaker. En wat zeiden ze tegen elkaar toen de engelen van de weggevaren waren naar de hemel? Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, dat de Heere ons heeft verkondigd. En dan kunnen wij niet letterlijk naar Bethlehem, dat hoeft ook niet. Er is ooit, al jaren geleden, een boekje verschenen onder de titel Bethlehem ligt in Nederland. Bethlehem is hier. Hier. Hier in het woord. Ik heb u wel eens gezegd, dit is de kribbe. Je mag ook zeggen, dit is Bethlehem. En dat is niet alleen maar hier in de kerk, maar dat is ook in de huiskamer. Hier in het woord vindt u Bethlehem. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is. Laat ons zien het woord dat er geschied is. Ja. Het gaat van horen over in zien. Als je het gehoord hebt, dan wil je het ook zien. Het woord dat er geschied is. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Zegt Johannes, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid van de ene, als van de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. We hebben het gehoord en we willen het ook zien. Wat zit daarachter? Je kan niet zeggen dat ze het woord niet geloofd hebben, dat hebben ze wel. Je kan niet zeggen van, nou ja, dat staat van Thomas later, als ik niet zie het teken der nagel en steek mijn hand in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. Ik wil het eerst zien en dan zal ik, nee, dat was bij deze herders niet het geval. Ze geloofden het wel. Ze geloofden dat het de Heere was die dat tot hen gesproken had. Maar als je dat woord gelooft, dan verlang je er ook naar om nog dichter bij de Heere te komen. Dat. Om die zaligmaker nader te leren kennen. Om hem van heel dichtbij te mogen aanschouwen. Dat kind in de kribbe. Die redder van zondaren. Die redt van de dood. Dat je ook heel dicht bij hem mag leven, laat ons dan heen gaan en zien het woord dat er geschied is. Dat de Heere ons heeft verkondigd. Dat is een hele diepe gedachte. Een gedachte die je dus ook in het Johannes-evangelie vindt. En zoals ik al net u al gezegd heb, het woord is vlees geworden. Het woord dat er geschied is. Het is Gods woord. Dat er geschied is. Dat werkelijkheid is geworden. En hoe weten we dat? Dat de Heer ons heeft verkondigd. En als je eenmaal op dat spoor bent, dan krijg je ook haast. Dan zeg je niet van, nou ja, kijk morgen nog wel. Kunnen we morgen ook nog wel naar Bethlehem gaan? Of volgend jaar. Ja, dan kan je ook nog zeggen, het was een fijne preek of zo. En het was heel fijn om dit te horen. Maar ja, ja, om nou te zeggen dat het mijn verlangen is om dat kind in de kribbe nader te leren kennen. Dat zegt Paulus ook, hè. Dat ik hem kenne. Ja, hij kende hem toch al? Ja, hij had hem leren kennen op de weg naar Damascus. Maar toch zegt hij dat ik hem kenne. De kracht van zijn opstanding, de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Er komt nog een heleboel achteraan. Dat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat ik hem kenne. Als je van iemand houdt. Dat zit er natuurlijk achter, hè. Als je die boodschap gelooft, dan voel je ook dat daar liefde achter zit. Als je nou van iemand houdt. Zeg het even tegen de kinderen. Als je nou van je vader en moeder houdt. Dan ga je, dan loop je toch niet weg. Dan ga je toch niet ergens anders naartoe. Dan zeg je toch, mama, wil u nog eens wat over uzelf vertellen? Of papa, wil u nog eens vertellen over, waar bent u eigenlijk geboren? Hè? Ik noem maar wat. Dat je wat meer van je vader en moeder wil weten, of van iemand anders. Waar je toch een liefdeband mee hebt gekregen. En zou dat nou ook niet zo zijn als je van de Heere Jezus mag horen? En daar mogen we van horen. Is het dan niet je verlangen om hem nader te leren kennen? Nog meer van hem aan de weet te komen? Dat zit er bij die herders achter. Laat ons dan zien het woord dat er geschied is, dat de Heere ons heeft verkondigd. En ze gingen met haast. Misschien dat er een slimmerik zegt, er staat toch ook in de Bijbel, die geloven haasten niet. Ja, dat staat er ook. Maar dat heeft daar een andere betekenis. Dat staat in Jesaja, dat betekent, die geloven haasten niet weg van het fundament dat God gelegd heeft. Dus als je eenmaal bij dat kind gekomen bent, dan haast je niet om zo gauw mogelijk weer bij hem vandaan te gaan. Maar je hebt wel haast om zo gauw mogelijk bij hem te komen. Om heel dicht bij hem te zijn. En als je hem gevonden hebt, dan wil je ook bij hem blijven. De emmersgangers zeiden, blijf bij ons. Want het is bij de avond. En de dag is gedaald. Het is midden op de dag. Maar dat mag wel uw gebed zijn. Heere, blijf bij ons. Begeef ons niet en verlaat ons niet. En ze kwamen met haast en vonden, dat wil zeggen, ze hebben gezocht. Er staat niet bij of dat te moeilijk is geweest. Daar kan je ook over filosoferen. Waren er meer stallen in Bethlehem? Waren er meer kribbes in Bethlehem? Misschien wel de kribben waar ze zelf met hun schapen wel van gebruik gemaakt hebben. Maar goed, dus er staat wel dat zij hebben hem gevonden. Zij vonden Maria en Jozef en het kind liggend in de kribbe. Ja, daar zullen ze zich over verwonderd hebben. Dat ze nu dit kind mochten aanschouwen. De zaligmaker. De redder. Die redt van de dood en die het eeuwige leven uit genade schenkt. Maar daar zijn ze zo vol van. Let daar ook op. Dat ze hebben dat ook aan anderen willen vertellen. Daar heb ik in het begin al over gehad. Ze maakten al onbekend het woord dat hun van dit kind gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat hun gezegd werd van de herders. En Maria bewaarde deze woorden alle tezamen overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Daarmee wil Lucas ook zeggen, De engel heeft het hen verkondigd. De engel heeft hen gezegd hoe het zou zijn. Je zult het kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En nou hebben ze het gevonden. En dan mogen ze zeggen, de engel heeft het ons verteld, die heeft het ons gezegd. En we hebben het gezien met onze eigen ogen, dat kind dat lag in de kribbe. Maar we hebben dan ook gehoord en geloofd dat hij is de zaligmaker, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ja, dat is een blijde boodschap, dat is kerstboodschap. En dat is, dat geeft grote blijdschap. En dat mag er ons toe brengen. We zullen na het amen van de zegen ook samen het Ere zij God zingen. Dat mag er ons toe brengen om de Heere te loven en te prijzen. Om zijn grote en machtige daden. Dat hij zijn eigen kind, eigen lieve kind, naar deze aarde verloren in schuld heeft gezonden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou hoop ik niet alleen maar dat u de boodschap van de geboren zaligmaker hebt geloofd, maar dat dat ook het verlangen bij u mag werken en mag wekken. Om het kind met een hoofdletter, de zaligmaker van uw ziel, nader te leren kennen. Het een kan niet zonder het ander. We kunnen niet blijven zitten waar we zitten. Want het kan ook nog zo zijn, dat hoop ik niet, vanmorgen. Maar het kan wel, dat we die boodschap aanhoren en hem vervolgens voor kennisgeving aannemen. En overgaan tot de orde van de dag. Wat denkt u dat de Heere daarvan denkt? De Heere is in de hemel. Hij verstaat van verre onze gedachten. Hij kent ons. Hij weet wat u en jij nu denkt. Wat er in je hart is. En als wij vervolgens dat naast ons neerleggen, dan moet je eens afvragen wat God daar dan van denkt. Ik heb het liefste gegeven wat ik had. Ik heb het je verteld. Ik heb het je laten weten. Hoe kan je dat alleen maar voor kennisgeving aannemen? Ben je daar niet verwonderd over? En nog erger als je het helemaal naast je neerlegt. Ja, dan, ja, Paulus zegt tegen de Joden in Antiochië, omdat je het verstoot en je het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zo keren wij ons tot de heiden. Men zegt er nog wat bij, ziet verachters, verwondert u en verdwijnt. Ziet er niet zo best uit. Die liefde van God is zo groot, dat heb ik u vaker gezegd, dat je die niet kunt verachten en verwerpen. En je eigen dingetjes blijven doen. Maar die liefde kan maar één ding bewerken in je leven. En dat is dat je tegen elkaar zegt, komt, laten wij aanbidden. Die koning, die zaligmaker, die Heere, die Jezus, die kwam om ons zalig te maken op aard. De Heere bevestige zijn woord. Hij zegen u ook in deze dagen. En hij geeft u zijn vrede te ervaren. Halleluja. Amen. Wij zingen nu Psalm 72, de versen 6 en 11. Nee, eerst de lofzang van Simeon. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, voor die heilrijke boodschap die we vanmorgen van u hebben mogen horen. U is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, de stad van David. Neergelegd in de kribbe, in de armzaligheid van dit menselijk bestaan, maar om onzentwil arm geworden, daar u rijk was, omdat we door uw armoede zouden rijk worden, en nog meer van u zouden mogen horen, en u nader zouden mogen leren kennen. Laat dat het verlangen van ons hart zijn, en het antwoord zijn op de prediking. Dat we dat ook verstaan hebben, niet maar als een woord van een mens of van een engel, maar als uw woord, zoals het werkelijk is. U is heden geboren. Dat is toch uw bedoeling, dat we dat als uw woord zouden ontvangen. En u hebt gezegd, zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren, net als Maria en de herders. En mag het dan doorgaan en verder gaan. Dat we daar anderen ook deelgenoot van maken. En dat het zo in deze wereld bekend mag worden. Ook in deze coronatijd. Breng uw gemeente vanavond weer samen. Hier in de kerk en thuis. Bij de livestream. En morgenochtend. En wilt u ook dan in ons midden zijn. Heren, mag het echt kerstfeest zijn en blijven, en dat we ons daarover mogen verheugen om u de lof en de eer toe te brengen die u toekomt. Heere, aanvaard onze dank, vergeef al het zondige, alles wat niet is naar uw heilige wil. Ontferm u over het bestuur, voor de leden van het bestuur, over de organist, over het kosters echtpaar, zegen en ieder die gij een taak geeft. Breid uw vleugels over ons uit en hoor ons gebed uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen op Psalm 72, de versen 6 en 11. 72 Vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Thank you.
Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de zaligmaker. Welke is Christus de Heere? De liefde van God de Vader, die zijn Zoon naar deze wereld zond. En de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. God zegent.